Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament, het Bijbelboek Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk. En we lezen daarvan de laatste 10 versen. Handelingen 2, versen 37 tot en met 47 is de schriftlezing voor vanmorgen. En we lezen daarin Gods heilig en dierbaar woord, Handelingen 2, te beginnen bij vers 37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En de vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen naar dat elk van noden had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking van vanmorgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2. En daarvan nader het 39ste vers. Handelingen 2, vers 39 zijn de tekstwoorden. Die willen we nogmaals met elkaar lezen. Petrus die zegt: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toeroepen zal. Boven de preek heb ik gezet de belofte van de Heilige Geest. En met die belofte van de Heilige Geest worden we gewezen op ten eerste de heerlijkheid van deze belofte. Ten tweede worden we gewezen op de omvang van deze belofte. En ten derde worden we gewezen op de voorwaarden van deze belofte. De belofte van de Heilige Geest. Ten eerste de heerlijkheid van deze belofte. Ten tweede de omvang van deze belofte. En ten derde de voorwaarden van deze belofte. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Het Pinkstergebeuren, dat kunnen we ons maar moeilijk voorstellen. En daarbij dan nog de vraag: hoe dragen we het aan onze kinderen over? We hebben in het begin van deze maand, op de eerste zondag van deze maand, het Pinksteren mogen gedenken, uitstorting van de Heilige Geest. En nu op de laatste zondag van deze maand gaan we nog even terug naar die dag. Wat er toen op het Tempelplein in Jeruzalem gebeurde. Pinksteren, de Heilige Geest is uitgestort. En dat Pinksterfeest, dat is niet zo boeiend als bijvoorbeeld het kerst- en het paasfeest. En toch komt er met het Pinksteren de Heere zelf naar ons toe. Dat nu, aan het einde van deze maand, willen we daarbij stilstaan. De uitstorting van de Heilige Geest, Dat is ook met indrukwekkende tekenen gebeurd. Nu is het zo dat er vandaag de dag, maar dat was zelfs al toen, ook in de dagen van de uitstorting van de Heilige Geest, dat dat voor de spotters niets betekent. En de mensen die daar toen op het tempelplein stonden, die zijn ook niet tot geloof en bekering gekomen door de wonderen en tekenen die de Heer Jezus zelf gedaan heeft toen hij nog onder hen wandelde. En voor een ongelovige zal zelfs als iemand uit de dood opstaat, dan nog geen reden zijn om te gaan geloven. Maar Petrus die zegt tot die mensen die op het tempelplein staan, dat de Messias is gekomen en dat zij hem hebben verworpen. Hij is het naar wie de vaderen eeuwenlang hebben uitgezien. Hebben zij met hun handen gedood. De hoogste openbaring van de goddelijke liefde. Die hebben ze met de grootst mogelijke haat aan het kruis genageld. En dat alles terwijl ze het hadden kunnen weten. Want hoeveel tekenen en wonderen heeft de Heere in hun tegenwoordigheid niet gedaan? Wat een liefde heeft hij aan het volk Israël en aan hun leidslieden in die dagen geopenbaard. Dat zij door hem zouden gezaligd worden. En welke krachten heeft hij niet geopenbaard in het genezen van zieken? Ja, zelfs het opwekken van de doden. Hoeveel geduld heeft hij niet onder hen gewandeld? Met hoeveel tekenen heeft de Heere niet het bewijs van de goddelijke waarheid hen voor ogen gesteld? En op die prediking van Petrus, waarin zij aangewezen werden als de daders van de kruisiging, antwoordden ze: wat zullen we doen, mannenbroeders? Toen Petrus hun de boodschap dat ze de zaligmaker gekruisigd hadden voor de voeten wierp, moesten ze daar wel amen op zeggen. Ze konden er niet omheen. Ze moesten erkennen dat het waar was. Ze moesten de schuld overnemen. En jongens en meisjes, als je dat doet, schuld overnemen, dan zeg je: het is mijn schuld. Dan beleid je je schuld. En dat wordt gewerkt door de Heilige Geest. En uit die geestelijke nood hebben ze geroepen, zoals we in vers 37 lezen, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen we doen, mannenbroeders? We zien dat dat Pinkster gebeuren toen in Jeruzalem een wonderlijke zaak is. Het oordeel begint bij het huis Gods, zoals later Petrus ook zegt in zijn brief. Maar vanmorgen zien we dat ook de belofte bij het huis van God begint. De belofte gaat het geloof vooruit. En de apostel Petrus die spreekt tot de scharen op het tempelplein over de heerlijkheid van de belofte van de Heilige Geest. Dat is onze eerste gedachte. Petrus die zegt het, want u komt de belofte toe. En dan kunnen we ons afvragen, wat is die belofte dan? Het antwoord heeft Petrus in zijn Pinksterpreek gegeven, in vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende, van de Vader heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Petrus die wijst erop dat het door Christus Pinksteren is geworden. En de schare die voor Petrus staat, die mag dan wel in de veronderstelling zijn dat Christus nog in zijn graf ligt. Want ze hebben tenslotte hem als een misdadiger gekruisigd. Maar in dat graf is hij niet meer. Omdat God hem uit de doden heeft opgewekt. Christus die is door de rechterhand van God verhoogd. En Gods rechterhand, jongens en meisjes, dat is het beeld van Gods majesteit en van Gods almacht. En die rechterhand, die doet grote dingen. Want het plaatst Christus als triomferende koning op de hemeltroon. Verhoogd aan Gods rechterhand heeft hij en leeft hij en is hij gezeten op de rechterstoel om daar altijd biddend werkzaam te zijn voor zijn kinderen. En door hem mogen ze ook met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. Om geholpen te worden te bekwamer tijd. Verhoogd door Gods rechterhand heeft Christus de belofte van de Heilige Geest ontvangen van de Vader. En wat was die belofte dan? Dat de Heilige Geest zou komen, nadat Christus zijn werk op aarde volbracht heeft. En de Heilige Geest, die zet dat werk van Christus op aarde voort, tot op de dag van de wederkomst van Christus. Die Geest is door de Heere Jezus aan zijn discipelen toegezegd, en in hen aan de gehele kerk van het Nieuwe Testament. Vlak voor zijn hemelvaart heeft hij het nog met zijn discipelen daarover gesproken. Ze moesten in Jeruzalem blijven en wachten op de belofte des Vaders die gij van mij gehoord hebt, zegt hij in Handelingen 1 vers 4. Wel nu, zegt Petrus, thans heeft hij de belofte des Geestes ontvangen. En daarom is die Geest uitgestort om het welbehagen des Vaders, dat door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaat. In het volk van zijn welbehagen te werken om Christus en al zijn weldaden deelachtig te maken. Dat betekent dat er niet één door Christus bloed gekocht die door Christus bloed gekocht is, verloren zal gaan. En die Geest die zoekt de zondaar op. En die werkt in het hart een droefheid naar God. Want die Geest die is het die in zijn ontdekkende bediening plaats maakt voor Christus en zijn gerechtigheid. Die Geest maakt Christus noodzakelijk. En ook onmisbaar dat de zondaar gaat roepen, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En het is diezelfde Geest die verzekert van de liefde van de Vader en die met hun geest getuigt dat ze kinderen God zijn. Gemeente en jonge vrienden, aanstaande jonge lidmaten, als je daarover nadenkt, dan zie je het gezegende werk van de drie-enige God. Want dan krijgt de Vader zijn verloren zoon terug. Dan krijgt de Vader zijn verloren dochter terug. En die zoon die ontvangt van die bekeerde zondaren zijn loon zeer groot. En de Heilige Geest die schept in het hart de vernieuwende werking dat er een vernieuwde tempel in het hart van die zondaar komt. En zo ontvangt de zondaar de zaligheid. En dan is die zaligheid geheel uit God door God en tot God. En zo wordt de komst van de Heilige Geest ons gepredikt, dat Christus waarlijk verheerlijkt is. Dat Hij de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. En dat hij gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. En dat hij bekleed is met alle macht in hemel en op aarde. En die verhoging van Christus, die strekt niet alleen tot verheerlijking Gods, maar ook tot zaligheid van heel Gods kerk. Petrus, die predikt het woord der genade. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. En wat is dat dan voor een belofte, gemeente? Dat is de belofte van het evangelie. Dat is wat we met de Dordtse leerregels beleiden. Voorts is de belofte van het evangelie dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot welke God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd moet worden en voorgesteld moet worden, met bevel van geloof en bekering. De belofte is dus de blijde boodschap, het evangelie, dat een ieder die in gekruisigde Christus gelooft, het leven en de zaligheid zal ontvangen. En dat zien we in onze tweede gedachte, de omvang van de belofte van de Heilige Geest. Gemeente, jonge vrienden, Petrus die spreekt tot de schare die op het tempelplein staat. En uit wat voor mensen bestaat die schare dan? Het zijn mensen die na de preek van Petrus schuldverslagen in het hart zeggen en vragen: wat moeten we doen, mannenbroeders? En dat zijn niet alleen Israëlitische mannen. Maar dat zijn ook mannen uit Mesopotamië, uit Judea, uit Cappadocië, Pontus en Klein-Azië, uit Noord-Afrika, Egypte en Libië en Cyrene. En mogelijk heeft Simon van Cyrene daar ook tussen gestaan. En jongens en meisjes, dat weet je misschien wel, wie Simon van Cyrene is. Dat was die man die het kruis van de Heer Jezus moest dragen. Mannen met hun vrouwen en hun kinderen. Ze staan daar allemaal op het tempelplein. Jood en heiden staan gezamenlijk voor Petrus op het tempelplein. En aan deze scharen verkondigt Petrus het evangelie. Jongens en meisjes, het is net alsof Petrus zo is als de engel op de velden van Efrata bij de geboorte van de Heer Jezus. Weet je het nog? Die zei: ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal. En het is misschien dat deze belofte, dat deze toezegging van die engel op de kerstnacht, nu op het tempelplein op Pinksteren in vervulling is gegaan. Al de belofte, al de volken, die komt de belofte toe. En Calvijn die zegt ervan dat er wel onderscheid is. U, zegt Calvijn, dat zijn de Joden. Want die zijn de eerstgeborenen van de familie Gods. En uw kinderen, dat volgt, zegt Calvijn, komt uit de woorden van het verbond tussen Abraham en God in Genesis 17. Ik zal uw God zijn en de God van uw zaad. De kinderen en de ouders neemt de Heere tot zijn volk aan. En dat is in tegenstelling tot de wederdopers, zegt Calvijn, die de kinderen van gelovige ouders van de doop weren, alsof ze geen kinderen van de gemeente zijn. En alle die daar verre zijn, Dat zijn ook de heidenen. Die vroeger buitengesloten waren. Die worden nu tot Gods volk gerekend. Gemeente jonge vrienden, tijdens de voorbereiding van de preek kwam de vraag bij me op. Wat dat nou betekent. En alle die daar verre zijn. In eerste instantie dacht ik, en velen met mij, dat de heidenen uit de verre landen zijn. Dat heidenen zijn die door zending en evangelisatie met het evangelie in aanraking zijn gekomen en bekeerd zijn geworden. Maar nadere bestudering en overdenking van deze woorden en alle die daar verre zijn, brengt mij tot de conclusie dat hier op het moment van het spreken van Petrus, dat niet het geval is. Petrus die spreekt tot Joden en heidenen die staan op het tempelplein. En op dat moment van het spreken van Petrus zijn dat niet de heidenen op de zendingsvelden van Malawi of van Suriname. Ja, die ook wel. Maar het is veel rijker. Petrus die ziet hier wat de apostel Paulus zegt in zijn brief aan Efeze. Dat Christus de middelmuur des afscheidsels heeft afgebroken. Nou, wat is daar nou voor bijzonders aan spreken? Wel, het bijzondere daarvan is dat Jood en heiden nu delen in de grote blijdschap die al de volken wezen zal. En wat is die grote blijdschap dan? Dat is de belofte waarvan Petrus spreekt. Dat is de Pinkstergeest van de beloofde zaligmaker. De Jood en heiden die zijn in Jeruzalem op het tempelplein bijeen. En van verre staat hij daar, die heiden. En ziet hij het. En hoort hij het wat daar binnen in de tempel gebeurt. Maar nu, op het moment van spreken van Petrus, is de beloofde Pinkstergeest van de zaligmaker gekomen. Die enige dagen geleden de kruisdood is gestorven. En hij heeft geroepen op het kruishout, het is volbracht. Het heil van verzoening door voldoening is aan dat kruishout geschied. En in dat volbrachte middelaarswerk delen nu Jood en heiden. Christus die heeft de middelmuur des afscheidsels afgebroken. Zodat ook zij die van verre staan naderbij kunnen komen. Waarom? Omdat Christus in de raad Gods heeft gezegd: Vader, hier ben ik om uw wil te doen. Zend mij nu naar die verdorven wereld. Om de eer die uw schepselen van u hebben afgenomen, om die weer u terug te geven. En dat was de belofte. En dat gaat aan het geloof vooraf. En nu gaat deze belofte op de Pinksterdag in Jeruzalem in vervulling. De Jood en heiden gaan samen de Here groot maken. Niet gescheiden en niet van verre staande, nee, samen. Samen de Here loven en prijzen. Komt, luister toe, gij godsgezinden. Maar gemeente, dat is nog niet alles. De omvang van de belofte van de Heilige Geest omvat nog veel meer. Niet alleen de Joden en de heidenen, maar ook de kinderen hebben deel aan de Heilige Geest. Petrus die zegt het, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Het is alsof Petrus zegt, uw kinderen zullen ook deel hebben. Evenals zij deel hebben gehad aan het oude verbond. En ook recht hebben op het uitwendige zegel daarvan. En zo komt Christus, deze onschatbare weldaden schenken aan Jood, heiden en kinderen. Matthew Henry die zegt ervan, de belofte van de vergeving van zonde en de gave van de Heilige Geest is zowel voor u als voor uw kinderen. Laat de kinderen tot mij komen, heeft de Heere Jezus zelf gezegd. En zal Petrus daar tijdens deze preek niet aan herinnerd zijn geworden. Want hij was de discipel die de moeders met hun kinderen bij de Heere Jezus vandaan hebben gehaald. Maar de Heere zegt, ik zal de kinderen niet uitwerpen. Mijn bloed komen ook over uw kinderen. En zullen we dan onze kinderen niet opvoeden in de leer die naar de godzaligheid is? Waarmee zal een godvrezende vader en moeder meer verblijd zijn dan met kinderen die vragen naar de Heere en zijn sterkte? Waar zullen de ouders dankbaar voor zijn, aan de Heere dankbaarheid brengen, als zij zien dat hun kinderen gaan in de wegen van de godzaligheid, dat de begeerte is om openbare geloofsbelijdenis af te leggen? En dan mogen onze kinderen ook beseffen dat ze in onderscheid van 1000 anderen leven onder de bediening van Gods verbond. Want ze worden met name genoemd in deze tekst. De Heere vergeet de kinderen niet. En jongens en meisjes, horen jullie het goed? De Heere vergeet jullie niet. Vergeten jullie de Heere dan ook niet? Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En de profeet Joël die zegt, en daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. En uw ouden zullen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat kinderen, zonen en dochteren bekend zullen zijn met de wil van de Heere. Zij zullen van hem spreken. En hij zal hun God zijn. God zal zich ook aan hun jonge harten openbaren. Zij zullen de Heere kennen. En begeren als hun God en tot zijn eer te leven. Gemeente, de vreze des Heren die doet afwijken van het kwaad. De vreze des Heren is het beginsel van alle wijsheid. En vooral als we nog jong zijn, is het de beste tijd om de Heren te zoeken. Waarom? Omdat dan het hart nog niet zo vol is met zorgen en met zonde als het op latere leeftijd is. Ik herinner mij een gesprek met een oude vrouw van 85 jaar. In de avond van haar leven. Ik ben bij haar op bezoek geweest. Op verzoek van haar zoon. Die tot geloof en bekering is gekomen. Die ook zijn moeder graarne de zaligheid gunde. Want hij was niet op de erven van het kerkverbond opgevoed. De erven van het verbond. Hij had geen Bijbelse opvoeding gehad. Ik was bij die vrouw. We hebben gesproken. Het eind van het gesprek was dat ze zei van, ja, dan moet ik allemaal alles opgeven. Mijn leventje wat ik heb. Ja, maar je krijgt er zoveel voor terug. Je krijgt er veel meer voor terug. En het ging verder. Ik zeg, nou, zullen we aan het gesprek een einde maken? Zal ik een stukje uit Gods woord lezen en zullen we samen bidden? Nee. klonk het heel resoluut. Absoluut niet. En dat sloeg bij mij naar binnen. Dat je denkt aan de avond van je leven, in de avond van je leven, voor de poorten van de eeuwigheid te staan. En zo Gods genade, Gods barmhartigheid, willens en wetens afwijzen. Wat de catechismus zegt, dat we moedwillig in zonde zijn gevallen. Jongens en meisjes, jonge vrienden, wat is het een genade, wat is het een zegen dat je opgevoed wordt in de leer die naar de godzaligheid is. Dat geeft een rijkdom die met geen pen te beschrijven is. In de tijd van de wereldwijde coronapandemie, waarin angst en onrust volop in de maatschappij aanwezig zijn, schenkt de Heere nu de vreze des Heeren en een rust en een vrede in het hart die alle verstand te boven gaat. Catechisanten, zie het als een genade dat je gedoopt bent. Zie je het als een zegen dat je in deze tijd van onrust de rust in Gods huis en thuis meeluisterend de rust van Gods huis mag ervaren. Dat je naar de kerk mag. En de mensen zoeken overal rust te vinden. Maar waar ze nu de ware rust kunnen vinden, dan gaan ze met een grote boog omheen en gaan ze aan de Heere voorbij. Want die de Heere vrezen, hebben geen gebrek aan enig goed. De belofte van de beloofde Christus, die gaat aan het geloof vooraf. De belofte voor Joden, voor heidenen en kinderen. De zaligmaker die gekomen is tot verzoening van al onze zonden. Opdat een ieder die gelooft, hem in hem niet gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De kinderen van het oude verbond, die hadden als verbondsteken de besnijdenis. De kinderen van het nieuwe verbond, die hebben als verbondsteken de doop. Het bloed van de besnijdenis is vervangen door het water van de doop. En daarin zien we wat de Heere zegt. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat geldt ook voor de verbondstekende gemeente. De belofte, dat is de geest van de beloofde Christus, die gaat aan het geloof vooraf. En daarom is de heilige doop niet een teken van geloof, maar een teken tot geloof in Christus. Want als de doop een teken van geloof is, gaan we er zelf prat op. Dan bestaat het gevaar dat het in een menselijke redenatie verzandt. En slaan we onszelf op de borst. Dan zeggen we dat de doop een kerkelijke instelling is. Wat evangelische, wat baptisten, wat wederdopers zeggen. En dan vergeten we dat de doop geen kerkelijke instelling is, maar dat het een sacrament is. Een sacrament Gods. En wat zijn sacramenten? Dat zijn tekenen en zegelen om het geloof te versterken. De doop is dus ook een teken tot geloof. En omdat het een teken tot geloof is, komt er automatisch de afhankelijkheid van de Heere mee naar voren. De doop roept de gedoopte op om voor de zaligheid van hun zielen, hun vertrouwen, dat is hun geloof, in Christus te stellen. De doop die wijst naar Christus. En die verzekert zijn belofte dat dat volkomen betrouwbaar is. Luther, die mocht dat vaak gebruiken. Hij had een briefje in zijn cel, in het klooster waar hij was. En als hij aangevallen werd door de Satan, dan wees hij naar dat briefje. Stond in het Latijn, baptismus sum. Ik ben gedoopt. Daarmee sloeg hij de aanvallen van de Satan af. En dan is het waar dat de belofte van de beloofde Christus dan ook inderdaad aan het geloof vooraf gaat. Omdat de doop een teken tot geloof is. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. De voorwaarde van de belofte van de Heilige Geest. Zovele als er de Heere onze God toe roepen zal. En daar zien we in dat het Gods volk wordt uitgebreid. En dat is nu gekomen. De volheid der heidenen is toen ingegaan. Het evangelie zal de aarde bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekt. En de oogst van de aarde zal aan Christus toegevoegd worden. En dat was het loon wat aan de heiland is toegezegd als die zijn offer zou gebracht hebben. En nu zullen ze komen vanuit het oosten en vanuit het westen om met het oude verbondsvolk aan te zitten aan de bruiloft van het lam. En het Pinksterbevel dat komt iedere dag tot ons gemeente. Om mee te arbeiden aan de volmaking van het werk van de Heilige Geest. Wie de Heere heeft mogen liefkrijgen, die kan ook niet anders dan anderen te nodigen met de woorden uit Psalm 122. Kom, ga met ons en doe als wij. En nog is het Pinksteren nog niet ten einde. Want de Heere die deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. En dat gebeurt nog. Iedere dag. Tot aan de jongste dag. Nooit zal het woord des Heren ledig tot een wederkeren. Wat een voorrecht nogmaals, jonge vrienden. Om onder dit woord te zijn opgevoed. En om dagelijks de boodschap van het evangelie te horen. Want u komt de belofte toe. Het werk van de Heilige Geest, dat is het woord doen geloven. Dat gebeurde toen op die Pinksterdag in Jeruzalem ook. En dat gebeurt nu. Op de zendingsvelden in Malawi, in Suriname, in de gemeente des Heren van Oud-Beierland. Die geest wijst de zonde aan en die legt de schuld bloot. En de eisen van Gods wet worden op het hart gelegd. En het recht van God wordt aanvaard door de schuldverslagen zondaar. En zo maakt de Heilige Geest plaats voor de belofte. De beloofde zaligmaker. Want Christus kwam om zondaren te zaligen. En wanneer wij onze schuld belijden en onze straf bekennen, dan wordt die Christus, die liefde Gods, toch zo heerlijk. Wordt dat zo heerlijk in het hart gelegd. Wordt er gezien dat hij voor mij heeft geleden. Dat hij voor een overtreder zoals ik ben, heeft geleden en ook heeft gebeden. Want ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Wat een heerlijkheid, wat een rust, wat een vrede ligt er in deze beloofde zaligmaker. Gemeente, want dat is de belofte waarvan Jesaja profeteert. Maar op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest die voor mijn woord beeft. Dat woord waarmaken, dat doet de Heilige Geest. Want daartoe is hij uitgestort. Hij is gekomen om de belofte Gods te vervullen door middel van de prediking van het woord. En zo worden mensen, Joden en heidenen, in de verslagenheid van het hart, heilbegerig gemaakt naar Christus. Dat werkt de Heilige Geest. Opdat Christus meer en meer zichtbaar en ook dierbaar wordt als de beloofde zaligmaker van zondaren. En dat wondere werk van de Heilige Geest, dat gaat nog steeds door. Hij werkt er door middel van de prediking van het woord, ik zei het al. En als die prediking je dan schuldig veroordeelt, dat je als een zondaar voor Gods heilig aangezicht wordt gesteld, laat er dan geen vijandschap in het hart opkomen. Maar verootmoedig jezelf en vraag naar de Heere en zijn sterkte om uw heil te bewerken. Buk onder de Heere, onder de krachtige hand Gods. En zo maakt de Geest door de prediking van het woord plaats voor Christus tot bekering en geloof van zondaren. Hij is de beloofde zaligmaker van Joden, van heidenen en kinderen, van zondaren en van buitenstaanders. De Heilige Geest die wil alleen maar Christus verheerlijken. En wat wordt er dan een wonder van genade zo groot? Voor zo een als ik ben. En daarom is het ook een getrouw woord en alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Gemeente, jonge vrienden, we gaan afronden. Waar gaat uw reis heen? Wie is uw leidsman? Wie is uw gids? Wie is de loods van uw levensschip? Het leven dat zo broos en zo wankel is. En we zien dat momenteel in ons land en over de gehele wereld door het coronavirus. Zonder de Heilige Geest zul je zeker verdwalen op je eigen gekozen wegen. Maar overal waar dit woord verkondigd wordt, zullen er zondaren tot God bekeerd worden. Want het woord van God zal ook nooit ledig tot hem wederkeren. En leeft nu die Pinkstergeest in uw hart, in jouw hart. Want hoe vreselijk zal het zijn, dat moet ik ook zeggen, als je op zo'n grote zaligheid nou geen acht geeft. Kom en val de Heere te moed en val de Heere te voet. Stem met de scharen in die het vroeg aan Petrus en de apostelen. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Het is nog genadetijd. En niemand blijft ongenodigd. En niemand is onbruikbaar bij de Heere. En niemand is er overbodig. Zelfs uit de mond van de zuigelingen wil God zijn lof bereiden. En al die neergeslagen zielen, die zijn toen op de Pinksterdag door de Heere zelf weer opgericht. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij vernedert en hij verbreekt. Maar dat alles, dat doet hij, opdat wij zouden opstaan met nieuwe kracht. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk arenden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. En die geest zal bij u blijven, totdat het geloof zal overgegaan zijn in aanschouwen. Hij is de trooster in de grootste smart. En hij troost meer dan dat een vader kan doen. Want als Gods geest troost, dan geeft hij het verlorene terug. En dat kan een vader meestal niet. De Heilige Geest die schenkt ons een vreugde en een moed en een vast vertrouwen dat het scheepje van onze hoop niet zal stranden op de kusten van het goddelijk ongenoegen. Maar dat om Christus wil Geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Velen op het tempelplein zagen toen en hoorden toen de tekenen en die zijn gebleven wie ze waren. En hoeveel preken hebt u nu al niet gehoord? En wat is daar nu de uitwerking van? Heb jij de Heilige Geest al nodig gekregen? Want die kan het hardste hart verbreken. Wat een zegen zou het zijn als je met die mensen van toen op het tempelplein instemt. Wat moeten we doen, mannen, broeders, om zalig te worden? Of weet je het niet meer? Kun je het niet meer bekijken? Dat dan Gods Geest je nu als een verlorene aan de voeten van Christus brengt. Als een verlorene aan zijn voeten. Om van hem het heil, de belofte, in Christus te ontdekken. De belofte, die gaat het geloof vooruit. En zo wordt de weeklacht en mijn geschrei veranderd in een blijderij. Gemeente, jonge vrienden, de geest van deze tijd, die zit in uw hart, die zit in jouw hart, die zit in mijn hart. Maar dat nu de geest van Pinksteren uw, jouw en mijn hart bezet. En dan mag je om bidden. Dat het geest van Christus in het hart openbaart en dat die het hart vult met zijn genade. Zodat in het getuigenis met uw geest dat ge kinderen God zijt. Want zoveel als er door deze geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Dan wordt het waarheid in het binnenste. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Amen. Gemeente, laten we daarvan zingen uit Psalm 111, het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid paal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond. Aan al zijn volk, hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Laten we dat zingen. Psalm 111, vers 5.